Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Van harte welkom in deze dienst. Mensen die thuis met ons meekijken, u ook van harte welkom. Fijn dat u er ook bij bent. Vandaag is het Eeuwigheidszondag. We zullen de mensen die het afgelopen jaar in onze gemeente zijn overleden, zullen we gedenken. Ook is er gelegenheid voor een ieder persoonlijk om te gedenken. Corrie en Luther Rook die gaan ons verlaten. Ze gaan verhuizen naar Hardingsveld, Giessendam. Ze hebben hier al een stukje over geschreven en, dat is op de website geplaatst en dat kunnen jullie allemaal lezen. Daar staat ook hun adres vermeld. Corrie en Luther, we wensen jullie vanuit onze gemeente een gezegende tijd toe en willen jullie bedanken voor alles wat jullie voor onze gemeente hebben betekend. Vanavond om 7:00 zal er een zangavond gehouden worden. Er worden liederen gezongen onder begeleiding van het combo en we hebben ook een gast uit Rijzen, Henk Kleijer. Henk Kleijer schildert er vanuit de Bijbel en hij zal ons vanavond meenemen in een aantal van zijn schilderijen. Wij willen jullie hier vanavond van harte voor uitnodigen. Dan heb ik niet op mijn briefje staan wanneer het begint. 7:00 vanavond hier in de kerk. Komend donderdagavond, ook weer allemaal van harte uitgenodigd, dan wordt een gemeenteavond gehouden. Jullie zijn daarover ook al geïnformeerd. Willen jullie van tevoren een bakje koffie drinken, wees er dan om 7:45... Want om 8:00 gaan we echt beginnen. Collectes die zijn vandaag bestemd voor de eredienst en ook stichting PK. Jullie hebben er net wat over kunnen zien. Dat is mij ook verteld op de beamer. Mensen in Pakistan die daar werk voor God doen. Door hulp en ondersteuning te bieden. Geestelijk onderwijs te voorzien in onderdak, levensonderhoud. Willen jullie deze collecte van harte aanbevelen. Jullie kunnen geven aan de collecte via Scipio, via QR-codes, maar ook via de collectezakken achter in de zaal. De bloemen gaan vanochtend gaan met een groet namens ons allen naar zuster Joke van het Oever. Straks na de dienst zullen we elkaar weer ontmoeten. Ook van harte uitgenodigd onder genot van koffie, thee en het is voor alle gasten en gemeenteleden. De SOS-ruimte is ook open voor als je een spelletje wilt doen of ook om elkaar daar te ontmoeten. In deze dienst zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel voorgaan. En Albert-Jan, ik wil je van harte uitnodigen om dat dan ook te gaan doen.
Goedemorgen. Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar dat begint met advent, met wachten, verwachten. Met bidden om het licht van God dat de duisternis verdrijft. En de laatste zondag van het kerkelijk jaar heet Eeuwigheidszondag. We vieren dat God alles tot zijn bestemming brengt. Naar zijn toekomst waarin hij alles is in allen. En we vieren dat niets of niemand God kan tegenhouden om ons en heel de schepping naar die bestemming te brengen. Daar waar geen tranen, geen pijn, geen dood meer zullen zijn en waar de liefde regeert. En het leven en de vrede en de vreugde zonder ophouden. In dat licht zullen we ook onze geliefden herdenken die gestorven zijn. Ze zijn niet verdwenen, maar ze zijn geborgen bij God. En God belooft dat hij hen samen met ons tot zijn bestemming zal brengen. Maar in dat teken staat deze dienst. Ook de liederen die we in deze dienst zingen gaan daarover. Maar laten we eerst ons hart richten op de Heer, onze God. En dat doen we door het zingen van een lied. Stil, mijn ziel, wees stil. En daarna zullen we ook echt stil worden. Mag ik jullie alvast uitnodigen om te gaan staan. Laten we ook belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, door Heer Jezus Christus, in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Ga zitten. We zingen Psalm 63, vers 2 en 3. Gods liefde is het mooiste, het beste wat je kunt krijgen. God wil niets liever dan dat we dat gaan ontdekken. Dat het klopt dat we net zongen. Gods trouw is beter, zelfs beter dan het leven zelf. God gunt ons juist het allerbeste, het allermooiste wat hij heeft. Maar God kent ons. Hij weet dat we snel tevreden zijn met het vervullen van allerlei verlangens en behoeften. Dat we gemakkelijk geloven dat dat ons gelukkig maakt. Maar God heeft ons gemaakt voor iets beters, iets mooiers. Daarover kun je lezen in de Bijbel. Onder andere het stukje dat ik nu zal voorlezen. 1 Johannes 4, vers 7 tot 16. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. Dat we in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn geest. En we hebben zelf gezien, waarvan we nu getuigen, dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden als redder van de wereld. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. We hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Het woord van God. We zingen het lied dat ook een gebed is. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Zullen we bidden? Heer onze God, Heer, we eren en aanbidden u als onze God. Heer, dank u wel voor wie u bent. En wat we daarvan mogen ontdekken. Wat u daarvan laat zien aan ons. En dank u wel, Heer, dat u liefde bent. Dat u dat keer op keer onderstreept, ook in het gedeelte dat we net hebben gelezen. Dat u zo naar ons toe komt. En ons uitnodigt om dat te ontdekken. Te ontdekken dat u liefde bent. Nog veel meer dan we ons kunnen voorstellen. En dat we in het licht van die liefde ook mogen ontdekken wie we zelf zijn. Heer, we bidden u, nu we hier in de kerk zijn, dat we ons daarvoor openstellen. En dat we het mogen zien, ook mogen merken dat u liefde bent. Zet ons hart open als straks de Bijbel open gaat en we uw woorden horen en lezen. Als we zingen, als we bidden. Als we nadenken over de betekenis van uw woorden in ons leven, in de preek. Heer, u weet hoe we hier zitten, wat we meenemen in onze gedachten, in ons hart. Heer, misschien juist wel op een dag waarin vreugde en dankbaarheid en verdriet heel dicht bij elkaar komen. Ik wil u bidden om een zegen over deze dienst. een zegen over ons leven. Jullie bidden om een zegen over al die diensten waar uw kinderen samenkomen. Je geeft dat uw woord mag klinken en dat dat niet zonder effect zal zijn. Heer, zo dagen we onszelf aan u op. Heer, zegen ons. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Kinderen mogen straks naar de Bijbelklas gaan. En we gaan eerst een lied zingen. Dat gaat over waar jullie in de Bijbelklas mee bezig gaan. En dat lied heet Recept voor Liefde. Het zal op de beamer worden laten zien. Kunnen we meekijken met de tekst.
Bijzonder, wat ruikt het lekker. Bijzonder, wat ruikt het lekker. Wat ga je maken? Wat ga ik je vertellen? Luister maar. Neem een portie eerlijkheid en een grote lepel tijd. Doe er nog wat aandacht bij en een schep behulpzaamheid. Eerst even snijden in kleine stukjes. Roer alle ingrediënten door elkaar. Nu laten rijzen en even bakken. En voordat je het weet is het gaar. Wat ga jij maken? Neem een kilootje geduld. Met vergeving aangevuld. Voeg er nog een lach aan toe. Nee, doe maar een heleboel. Eerst even snijden.
Mogen de kinderen die dat willen naar de Bijbelklas gaan. Een goede tijd daar en tot straks. Hier op aarde heeft alles een begin en een eind. Dat geldt ook voor ons leven. We worden geboren en er komt een moment waarop we het leven moeten loslaten. Maar God is eeuwig. Hij heeft geen begin en geen eind. Ik weet niet hoe het met u is, maar eigenlijk is dat niet te begrijpen, niet te bevatten. God is er altijd al geweest en hij zal er ook altijd zijn. Nou, en juist omdat God eeuwig is, geloven we dat ons leven niet stopt bij de dood. Als we sterven, dan leven we verder bij God. Vandaag noemen we namen. Namen van mensen met wie we verbonden waren in het leven. Namen van mensen met wie we verbonden blijven, ook nu ze uit de tijd zijn. Namen van mensen die door God bij hun naam gekend waren, zijn en blijven. Namen van mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We gaan straks een gedeelte lezen uit de Bijbel. Een stukje uit de brief aan de Hebreeën. En ook daar worden namen genoemd. Namen van mensen die duizenden jaren geleden hebben geleefd en zijn gestorven. Mensen met wie wij verbonden zijn. Die namen worden daar niet zomaar genoemd. De schrijver van dat hoofdstuk heeft daar een bedoeling mee. Hij vertelt kort over hoe deze mensen hebben geleefd. En hoe ze in het leven stonden. De dingen die ze hebben gedaan. Hij vertelt ook over verlangens waarmee ze leefden. En wat hen motiveerde om zo te leven als ze leefden. De schrijver vertelt korte verhalen over mensen die lang geleden leefden. En hij vertelt die verhalen om jou mee te nemen, mij mee te nemen in die verhalen. Hij wil je laten ontdekken dat jouw leven niet losstaat van al die andere levens. Jij, u, ik, wij zijn geen losse individuen. We zijn geen eilandjes. Op allerlei manieren zijn we met elkaar en met andere mensen verbonden. We staan niet op onszelf, maar we zijn onderdeel van iets groters. Al die verhalen, de verhalen van de mensen uit de Bijbel, de verhalen van onze geliefden die gestorven zijn, en ook ons eigen verhaal, maken deel uit van het grote verhaal van God. We lezen een stuk uit de Bijbel, uit een veel langer hoofdstuk. De lijst met namen die we nu gaan lezen is nog veel langer dan dat stukje dat we nu gaan lezen. Daarover zal ik straks iets meer vertellen. Maar we luisteren eerst naar Hebreeën 11, vers 1 tot 16, als Lemien Beekendam dat voorleest. Hebreeën 11, vers 1 tot 16.
Voorbeeldig geloof. Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijd geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand die God welgevallig was. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Door zijn geloof bouwde Noach, toen God hem een aanwijzing had gegeven over wat er stond te gebeuren, maar nog voor niemand zichtbaar was, vol ontzag een ark om zijn familie te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en viel de gerechtigheid die voortkomt uit geloof hem als erfenis ten deel. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen. En hij ging op weg, zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voor te brengen, en wel omdat ze vertrouwden op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, ontelbaar veel nakomelingen voort. Zoveel als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. Zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt.
Het woord van God. We stoppen hier met lezen, maar de lijst met namen gaat verder. Bekende namen als Abraham, Isaac en Jacob, Jozef, Mozes, Simson en David komen voorbij. Maar ook minder bekende namen zoals Jefta en Barak. Niet alleen maar indrukwekkende en grote namen. Ook mensen die zoekend hun weg gingen, het allemaal niet zo goed wisten. Mensen die rare sprongen hebben gemaakt in hun leven. Soms is er heel veel te vertellen, soms weten we bijna niets van hen. Maar één ding is zeker, ze zijn mensen geweest zoals jij en ik. En ze hebben één ding gemeen, ze geloofden in God en dat zette hen in beweging. Dat hield hen op de been. We gaan een lied zingen dat gemaakt is naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. En dat heet Houd Vol, opwekking 798.
Nu geven wij die.
Ik wil vanmorgen wat langer stilstaan bij het laatste stukje van het gedeelte dat we net gelezen hebben. Hebreeën 11, vers 13 tot 16. Ik zal het nog een keer voorlezen. Het is allemaal verteld over mensen die in geloof hebben geleefd. En er wordt ook gezegd, zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun geloofd was, beloofd was, hebben ze geen werkelijkheid zien worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. Ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Het leven, dat kun je zien als een reis. Een reis die je maakt. Je wordt geboren, je krijgt een plek in deze wereld. En vanaf dat moment begint je reis door het leven. Je leert lopen, je leert praten, lezen, schrijven, rekenen. Op een gegeven moment ga je ontdekken wat je leuk vindt. Wat je belangrijk vindt als het gaat om je opleiding, je werk, je relaties. Je krijgt ideeën, dromen, ambities. Wat wil ik bereiken? Wat voor mens wil ik zijn? Ik wil een goed mens zijn. Ik wil van betekenis zijn. Ik wil verschil maken. Ik wil goed zijn in wat ik doe. Ik wil uit het leven halen wat erin zit. Ik wil goed zijn voor mijn naasten. Ik wil veel geld verdienen. Genieten van wat het leven mij brengt. Ik wil dankbaar leven. Of vul het voor jezelf maar in. Misschien niet altijd even bewust dat je dat soort ideeën hebt over het leven. En je kunt ook zomaar je handen vol hebben aan het leven zelf. En dan wat je allemaal op je bordje krijgt. Dan heb je niet zoveel te kiezen. Dan ben je al lang blij dat je het allemaal rondkrijgt. Maar zo kun je het leven dus zien als een reis. Die begint op het moment dat je geboren wordt. En die reis is voorbij als je het leven hier op aarde los moet laten op het moment dat je sterft. En daartussen speelt het leven zich af. Met alle hoogte- en dieptepunten. Bijzondere dingen en alledaagsheid. Dagen die de rest van je leven belangrijk voor je blijven. En dagen die je liever had willen overslaan. Zo is het leven als een reis die je maakt. Nou, het gedeelte uit de Bijbel dat we net lazen heeft het ook over het leven als een reis. Maar dat gedeelte voegt er wel iets extra's aan toe. Een extra dimensie, een diepere laag. Namelijk geloof. Maar wat is dat eigenlijk, geloven? Nou, die vraag zou je boven het hoofdstuk kunnen zetten. Wat is geloven eigenlijk? En er komt eigenlijk al een heel mooi antwoord in vers 1. Wat is geloven? Nou, staat daar, geloof is de zekerheid dat alles wat we hopen werkelijkheid wordt. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. In de oude vertaling stond het zo. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Mooi. Wat is geloof? Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. En het bewijs van wat je niet ziet. Geloof gaat dus over hoop. En over dingen die je niet ziet. En tegelijkertijd is er ook zekerheid. Een hele diepe overtuiging. Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Sterker nog, het is het bewijs van wat je nog niet ziet. Kunt zien. En je voelt wel aan, geloof gaat over dingen die veel groter zijn dan wij. Dingen die veel te groot zijn om te bevatten. En daar kun je eindeloos over doordenken. Maar dat is toch niet wat de schrijver doet. Die gaat meteen een stap verder. Want geloof, dat gaat niet alleen maar over mooie woorden waar je eindeloos over kunt nadenken. Nee, geloof, dat moet handen en voeten krijgen. Geloof wordt zichtbaar in het leven van mensen. En dan begint hij aan een lange lijst met namen uit de Bijbel. En van al die mensen die genoemd worden, wordt iets verteld van over hoe zij hun leven, hoe hun leven er heeft uitgezien. En de schrijver van dit stuk zegt daarmee eigenlijk, ja, wat geloven precies is, daar kun je misschien hele mooie dingen over zeggen, maar het belangrijkste is dat je het aan mensen kunt zien dat ze geloven. Kijk, zegt hij, kijk maar eens naar al die mensen uit de Bijbel. Hij heeft het over Abel. over Henoch, over Noach en Abraham. En dan gaat het verder met Sarah, Isaac, Jacob en de ouders van Mozes en over Mozes zelf. En nog veel meer mensen. Allemaal heel verschillend. Iedereen heeft haar of zijn eigen verhaal. Maakt verschillende dingen mee. Maar ze geloven allemaal. En op de een of andere manier is daar iets van te zien. Ook al hadden ze het misschien zelf niet eens zo door. Maar het feit is, ze geloven in God en dat maakt verschil. En geloven is dus niet alleen maar dat je bepaalde dingen wel of niet gelooft. Dingen over God, over Jezus, over de Bijbel, over de kerk enzovoort. Geloven gaat ook niet over regeltjes en afspraken over wat wel of niet mag. Dat is niet waar geloven om naar. Het gaat om iets anders. Namelijk over hoe God jouw leven raakt. Geloven gaat over de plek die God heeft in jouw leven. Hoe je in het leven staat. De dingen die jij belangrijk vindt. Of juist helemaal niet. De keuzes die jij maakt in jouw leven. Als het gaat over de dingen waarop jij hoopt. De dingen waar je van droomt. Over wat je in je leven wilt bereiken. Het gaat om wat jij je kinderen vertelt. En wat je hen aanleert over hoe ze in het leven staan. Wat je daarin voor hen verlangt en belangrijk vindt. En het voorbeeld wat jij ze geeft. Het gaat over hoe je met lijden en tegenslag omgaat. Ieder mens is heel verschillend. En dat komt door allerlei dingen. De genen die je meekrijgt van je ouders. De plek waar je opgroeit. Welke gaven en talenten je hebt. En of je gestimuleerd bent of de kans hebt gehad om die te ontdekken en te ontwikkelen. Door allerlei omstandigheden en toevalligheden die je zelf niet in de hand hebt, maar die je wel vormen. De vrienden met wie je omgaat. Of je heel praktisch bent aangelegd, of juist over dingen liever over dingen praat en nadenkt, enzovoort, enzovoort. Het is allemaal verschillend. En juist omdat we allemaal zo verschillend zijn, is geloven voor ons ook niet allemaal gelijk. Zeker, we geloven in dezelfde God. En we geloven in Jezus dat hij werd geboren, heeft geleden, is gestorven en opgestaan. Maar hoe dat ons leven bepaalt, is voor iedereen weer anders. Het gaat er ook niet om dat we allemaal hetzelfde moeten zijn. Ook niet als het gaat over de manier waarop we geloven. Dat lukt niet eens. We kunnen niet eens op dezelfde manier geloven, juist omdat geloven zoiets persoonlijks is. Maar God raakt jouw leven. En dat heeft effect op hoe jij denkt, hoe je naar jezelf kijkt en hoe je naar andere mensen kijkt. En hoe dat handen en voeten krijgt in je leven. Dat is waar geloven over gaat. En dit Bijbelgedeelte zegt toch iets anders over geloven. Geloven nodigt je uit om verder te kijken dan het leven zelf. Verder dan wat je kunt zien. Verder dan het hier en nu. We zijn onderweg. En dat geldt voor ieder van ons. We zijn er nog niet. Sommigen van ons zijn al heel lang onderweg. Anderen, die hebben al een heel leven achter zich. En anderen zijn nog jong en hebben, als God het geeft, nog een heel leven voor zich. Maar hoe het ook is, je weet niet wat je nog gaat tegenkomen in dit leven. Want we zijn er nog niet. En de Bijbel gaat er nog een stapje verder. Er wordt verteld over Abraham. Abraham leefde met zijn familie in Ur. En dat is een stad die ligt in het huidige Irak. En toen hoorde hij dat God tegen hem zei dat hij daar weg moest. Hij moest alles achterlaten en samen met zijn directe familie op reis gaan. Waar naartoe? Dat zei God er niet bij. Hij moest maar gaan en dan zou hij wel ontdekken waar God hem hebben wilde. En dat doet Abraham. Hij gaat op reis. En als hij dan zo'n 2000 kilometer erop heeft zitten, dan zegt God, nou, dit is het land dat ik aan jou beloofd heb. Eens zal het helemaal van jou zijn. En van jouw kinderen, je kleinkinderen en zo verder. Ze zullen er steden bouwen. En ze zullen er altijd blijven wonen. Maar dat heeft Abraham nooit meegemaakt. Hij woonde in tenten, hij was een vreemdeling, zonder rechten, zonder grond. En dat is hij heel lang gebleven. Hij heeft één stukje land gekocht in zijn leven en dat was de plek waar hij zijn vrouw Sarah zou begraven. Verder heeft hij nooit land bezeten in dat land waar God hem naartoe bracht. En Abraham heeft nooit gezien dat Gods belofte in vervulling zou gaan. Maar hij geloofde dat dat eens zou gaan gebeuren. Ook al had hij daar nog niets van gezien. En, zegt de schrijver van dit stukje uit de Bijbel, zo is het voor iedereen die gelooft. Je hoopt op iets, maar je hebt het nog niet gezien. Je kunt het nog niet vastpakken. Je bent nog onderweg. Onderweg naar het moment dat je het wel kunt zien. En dat is wat geloven met mensen doet. Je beseft dat er meer is dan wat je kunt zien. Meer is dan dat er meer is dan het hier en nu. Je voelt aan dat je bestemd bent voor iets groters. Iets mooiers, iets beters. Hoe mooi het leven ook kan zijn, soms schuurt het, soms doet het pijn. Je verlangens en verwachtingen van het leven zijn groter dan de werkelijkheid. En dat wakkert een verlangen aan. Een verlangen om geen genoegen te nemen met het hier en nu. Maar een besef dat er meer is. We zijn bestemd voor iets mooiers, iets beters. En het bijzondere vind ik dat de Bijbel niets afdoet van al het mooie van het leven hier en nu. Er is heel veel om van te genieten. En tegelijkertijd doet de Bijbel ook recht aan pijn, verdriet, gemis. Dat wordt niet weggepoetst, maar erkent, het is er. Maar als je hier op aarde geluk ervaart, dan is dat nooit eindeloos. Vaak zijn het momenten die je overvallen. En je kunt ze eigenlijk ook niet organiseren. Maar juist die geluksmomenten, die smaken naar meer. En zo is het ook met moeilijke dingen in het leven. Ze laten je voelen, er moet meer zijn. Geloven roept dat verlangen wakker. Het zet je in beweging. Om in het hier en nu het goede te zoeken en het goede te doen. Maar het geeft ook moed om het vol te houden als het moeilijk is. En ook kracht en moed om het leven los te laten. Hoe lief het leven en jouw dierbaren je ook zijn. Iets daarvan hebben we gezien in het leven van Berend, van Klaas, Jaap, Fanny en Albertje. Soms overduidelijk. Dan lag het op de tong, waar het hart vol van die stroomde, de mond van over. Soms meer zonder woorden, als een soort stille kracht. Soms zoekend, soms worstelend. Dat heb je vast ook gezien bij anderen in je eigen omgeving. En misschien voel je dat ook wel bij jezelf. Dat is de glimp waar het hier over gaat. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet, staat. Je hebt iets gezien, iets geproefd van God. Een God die veel groter is dan wij. Een God die we niet begrijpen. Een God die verwondering oproept en ontzag, dankbaarheid en eerbied. En die tegelijkertijd zo vertrouwd is, waarbij je je geborgen kunt voelen. En die ons bestemd heeft voor iets nog mooiers en nog beters dan het leven hier en nu. En dat geloof, dat heeft iets onverzettelijks. Het is niet uit te leggen. Maar het is een diepe overtuiging, ook al kun je het niet zien en niet laten zien aan iemand anders. Soms voor je gevoel zelfs tegen beter weten in. Het is niet iets van jezelf. Maar je bent gegrepen door iets dat veel groter is dan jijzelf. Je kiest er niet voor om te geloven. Of misschien toch wel. Het is een keuze dat je je door laat grijpen of niet. En dan staat er nog een bijzonder zinnetje. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden. God schaamt zich er niet voor hun God genoemd te worden. Dat doet me denken aan de tijd dat ik nog geen rijbewijs had. En dan ben je op een feestje, of je bent uit met vrienden, en dan komt je vader of je moeder je ophalen. En dan zeg je, nou blijf maar in de auto zitten hoor. Je hoeft echt niet naar buiten te komen. Je hoeft echt niet naar binnen te komen, echt niet uit de auto te gaan. Gewoon omdat het ongemakkelijk voelt. Alsof je je een beetje schaamt voor je vader of je moeder. Je wilt liever niet samen gezien worden, want de wereld van jouw vrienden, daar hoor je vader of je moeder niet thuis. Nou, God schaamt zich niet voor niemand. Hoe je ook naar jezelf kijkt, welke gekke sprongen je in het leven ook hebt gemaakt. Als je kijkt naar die lijst met mensen uit Hebreeën 11, dan zijn het allemaal mensen uit de Bijbel. Maar het zijn geen supermensen, het zijn geen helden. Nee, naast alle mooie dingen die er in de Bijbel staan over deze mensen, worden er bijna ook altijd andere dingen verteld. Naast geloof is er ook twijfel. Naast goede dingen die ze doen, vaak ook dingen waar ze een stuk minder trots op zijn. Vaak is het gemengd, omdat het, net als wij, gewoon mensen zijn. Wat dat betreft is de Bijbel belachelijk eerlijk. Want het zijn eigenlijk nooit succesverhalen. De Bijbel maakt mensen nooit mooier dan ze zijn. Gelukkig maar. God zoekt niet naar supermensen, want dan is hij snel klaar, want die zijn er namelijk niet. God wil omgaan met mensen die niet volmaakt zijn. Het volmaakte, dat komt nog. Nu is er niets volmaakt, ook wij zelf niet. Maar juist in die onvolmaaktheid, juist in onze zwakheden, wil God iets van zichzelf laten zien. Als wij eerlijk zijn over onszelf, dan beseffen we weer hoe ongelooflijk Gods liefde is. Hij houdt van ons zoals we zijn. En hij wil thuis zijn in ons leven. Dat is waar God ons leven raakt. Of God van jou houdt, houdt niet van jou af. Niet van jouw ambities, niet wat jij voor anderen betekent, of wat jij van je leven hebt gemaakt. Of wat anderen op jouw begrafenis over jou vertellen. God verbindt zich aan jou en mij. En die liefde is onvoorwaardelijk en die liefde is volmaakt. Daar kan niets of niemand tussen komen. En zo zijn we onderweg, want we zijn er nog niet. Het leven wat we nu leven is nog onvolmaakt. Het is ook een leven dat allerlei vragen kan oproepen. Juist omdat het nog niet volmaakt is. We zijn gemaakt voor iets beters, iets mooiers. En tegelijkertijd zijn we nu nog niet in staat om het volmaakte te bevatten. Het is te groot, te mooi, te anders, te onwerkelijk, te ongelooflijk. Maar, zegt de Bijbel, hier stopt het niet. Er is meer. Het volmaakte, dat komt eraan. Straks zul je het zien. Straks geen geheimen meer. Straks geen vragen meer. Maar zien zoals de dingen echt zijn. Zoals het ooit bedoeld was. En dat volop ook mogen ervaren. Het volmaakte. Straks staan we oog in oog met God. Die we nu nog niet kunnen zien. En dan zien we God zoals hij is. En zien we ook op die manier onze geliefden en onszelf. En daarmee probeert God bij ons een verlangen wakker te roepen. Er is meer dan dit. Meer dan het hier en nu. Er is iets nog mooiers en nog beters. In de pijn van het gemis, van het onvolmaakte, strekken we ons uit. We strekken ons uit naar God, naar wat hij heeft beloofd. Naar wat we nu nog niet kunnen zien. Wat we nu nog niet kunnen bevatten. Naar wat te groot, te mooi, te ongelooflijk is. En hoe mooi is dat? We zijn gemaakt voor iets veel mooiers. God heeft ons bedoeld voor iets beters, iets groters. Zo mooi en zo groot dat we het nu nog niet eens kunnen bevatten. Maar straks zal het ons helemaal vervullen. Hoe bijzonder is dat? Het gaat over dingen die we niet begrijpen. We kunnen ons er eigenlijk geen voorstelling van maken. Maar God geeft ons al wel dat we daarna gaan verlangen. Hij laat ons er al iets van proeven. En dat voorproefje dat smaakt naar meer. En het trekt ons aan als een magneet. Er is meer, veel meer. Dat verlangen kan ook iets dubbels hebben. Je voelt juist door dat verlangen wat je nu nog mist. En dat het nu nog niet volmaakt is. Juist op een dag als vandaag, waar we stilstaan bij gemis en bij pijn. Je voelt wat je nu nog mist. En je voelt wie je nu nog mist. Dat verlangen heft de pijn en het verdriet van het hier en nu niet op. Maar het laat ons wel verder kijken. We mogen ons uitstrekken en verlangen naar het volmaakt. Naar God die nog veel meer van ons houdt dan we ons kunnen voorstellen. En ons nog veel meer wil geven dan we nu kunnen bevatten. Amen. Over dat volmaakt en het verlangen, daarna gaan we nu een lied zingen. Een lied van Sela, Maranatha. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we hen die uit ons midden overleden zijn. In het jaar dat achter ons ligt zijn er 5 gemeenteleden overleden. We zullen straks hun namen noemen. En na het noemen van hun naam wordt er door iemand uit de familie een kaars ontstoken. Het licht dat komt van de paaskaars. En dat heeft een betekenis. Het licht van de paaskaars wijst ons erop dat Jezus is opgestaan. We geloven in een opgestaande Heer die de dood heeft overwonnen. En als we aan onze geliefden denken, de mensen uit ons midden, dan doen we dat in het licht van Christus. In het licht van de grote toekomst die God ons heeft beloofd. We noemen vandaag de naam van Gerrit, Klaas Gerrit Leijzinga, Klaas. Overleden op 13 februari 2024, op de leeftijd van 78 jaar. Geliefde echtgenoot van Riek, vader van Erik en Gerda. Omdat Riek de afgelopen week 2 keer geopereerd is, kunnen ze hier vanmorgen niet zijn. En ze hebben gevraagd of ik namens hen de kaars wil aansteken. We noemen de naam van Berend Jan Lichtenberg. Berend. Overleden op 24 februari 2024 op de leeftijd van 73 jaar. Geliefde echtgenoot van Antje. De kaars wordt ontstoken door zijn dochters Hermien en Wilma. Mag ik jullie uitnodigen. We noemen de naam van Jacob Alexander van Soest, Jaap. Overleden op 25 mei 2024 op de leeftijd van 60 jaar. De kaars wordt aangestoken door zijn vrouw Grietje en zijn kinderen Juliet, Carlijn, Jan-Jaap en Maurits. Mag ik jullie uitnodigen? We noemen de naam van Fenna de Vries, Fanny de Vries. Overleden op 8 juni 2024, op de leeftijd van 94 jaar. De kaars wordt ontstoken door haar zoon Stef en schoondochter Anna. Mag ik jullie uitnodigen? En we noemen de naam van Albertje Terstegen van der Spoel. Overleden op 18 oktober 2024 op de leeftijd van 95 jaar. De kaars wordt aangestoken door haar dochters Betty en Jeanette. Mag ik jullie uitnodigen. Er is nu gelegenheid voor jullie allemaal om, als je dat wil, een klein lichtje aan te steken. Voor een overleden die jij in gedachten hebt, ook al is het wat langer geleden. Iemand die je mist uit je kring van familie, vrienden of bekenden. Misschien wel een kindje dat het levenslicht niet gezien heeft. Die kleine kaars mag je aansteken aan de kaarsen die nu branden. Dus licht dat afkomt van de paafkaars. En zo denken we ook aan hen in het licht van Christus. Je hoeft niet in de rij te gaan staan te wachten op je, dat ik op de beurt ben, maar kom maar gewoon naar voren. Dan mag je hier je lichtje aansteken. Dus ik mag jullie uitnodigen. Sorry, ik vergeet nog iets te zeggen. De kerk is straks open tot 12 uur. Iedereen die nu thuis zit te kijken, te luisteren, mag dan hier komen naar de kerk om daar een lichtje op te steken om een geliefde te herdenken. De paaskaars blijft branden, de deur is open, van harte welkom. Je kunt ook thuis een lichtje branden, mocht je het fijn vinden dat hier in de kerk een lichtje brandt, maar ben je zelf niet in de gelegenheid om te komen, stuur me dan even een berichtje, dan zorg ik dat er hier een lichtje voor je wordt ontstoken. Mag ik jullie uitnodigen om naar voren te komen als je dat wil, om hier een kaarsje aan te steken. Ten slotte steken we nog een kaars aan voor hen die in onze gedachten zijn, maar voor wie er nog geen kaars is, gaan branden. En broeder Jorg Fernhout, ouderling van dienst, zal deze laatste zesde kaars aansteken. En we sluiten dit moment van herdenken af met het lied van Sela, De mensen die wij missen. Is er nu gelegenheid voor de collecten? Mag de Heer u en uw gaven zegenen. Zullen we danken en bidden? Een paar dingen over het gebed. Dick en Dini Verzon mochten afgelopen donderdag gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ze hebben dat gisteren gevierd met familie en vrienden. We zijn God dankbaar en hebben ons ook gevraagd of we hier in de kerk met hen willen danken. Afgelopen week is Riek Leijzegaar geopereerd. Er waren complicaties, dus ze moest nog een tweede operatie ondergaan. Die operatie is goed gegaan en het is nu afwachten of die het gewenste effect heeft. Zullen we bidden voor Riek en ook voor Erik en Gerda. Joke van het Oever is weer thuis, waar ze verder mag herstellen. Daar zijn we dankbaar voor en willen ook voor haar bidden. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, Heer, dank u wel voor wie u bent. Dat u een God bent vol liefde, die ons draagt, bij ons is, ons omringt, elke dag opnieuw. En Heer, u hebt ons gemaakt voor iets groters, iets mooiers, iets beters dan het leven hier en nu. En zeker als we te maken hebben met gemis, als we voelen dat het leven nog onvolmaakt is, Heer, dan versterkt ons dat verlangen en daar strekken we ons naar uit. We willen u bidden, Heer, wilt u met uw geest in ons werken, wilt u ons troosten, ons bemoedigen en ons geven wat we nodig hebben. Heer, dank u wel dat we een griep mogen zien van wat ons straks nog staat te wachten. Dat dat ons in beweging zet. Dat u ons dat wilt laten zien. Een glimp van die volmaaktheid die ons wacht. Heer, we verlangen naar dat moment. Dat alles volmaakt zal zijn en u elke traan uit onze ogen zal vegen. Heer, we danken u dat onze geliefden mogen leven in uw eeuwige liefde. Dat ze daar geborgen zijn. We bidden u voor iedereen die verdriet heeft, een geliefde mist. Heer, we hebben allemaal onze verlieservaringen en dan branden je heel veel kaarsjes. U kent de verhalen en het verdriet daarachter. Heer, we bidden u voor Riek, voor Erik en Gerda. Die na het plotselinge overlijden van Klaas zoveel te verwerken hebben gekregen. En we bidden u, wilt u bij hen zijn en laten merken dat u bij hen bent. Dank u wel dat de operatie van Riek goed gegaan is. En wil u ook bidden of dat mag uitwerken wat de bedoeling was. We bidden u voor Antje Lichtenberg en haar familie. Voor Grietje van Soest en Juliet, Carlijn, Jan-Jaap en Maurits. We bidden u voor Stef en Anne. We bidden u voor de familie van Albertje ter Stegen. Ja, en voor iedereen die rouw heeft, verdriet heeft, mensen mist. We willen u voor iedereen die lijdt aan het leven, die bang is voor de dood. We willen u bidden voor iedereen die vol ambitie en vol dromen in het leven staat. Heer, laat merken dat u ook daar bij hem bent. We willen u danken met broeder en zuster Van Zon dat ze 50 jaar getrouwd mochten zijn. Dank u wel dat u dat geeft, dat ze elkaar mochten leren kennen en lief hebben. En dat we danken u voor uw zorg en trouw, ook in tijden van grote zorgen en diep verdriet. Dank voor de zegen die ze mogen zijn voor hun kinderen en kleinkinderen en voor de mensen om hen heen. We willen u bidden voor hen als ze ouder worden, Heer, wilt u voor hen blijven zorgen. We danken u dat Joke van het Oever weer thuis mag zijn en willen u bidden voor een verder herstel. We willen u bidden om een zegen voor Corrie en Lute Reuk, die ze gaan verhuizen naar Hardingsveld-Giessendam. Heer, dank u wel wat ze ook in ons midden mochten betekenen. En willen u bidden, wilt u hen zegenen op een nieuwe woonplek en ook daar hen tot zegen laten zijn. Heer, we leggen alles wat ons bezighoudt bij u neer. In het besef dat u God bent, veel groter dan wij. Dat u ons daagt. En wij eren en aanbidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin. En nu en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Er is straks nog gelegenheid tot een uur of 12, kwart over 12, om hier in de kerk een kaarsje aan te steken. Ik denk dat we het hier in de kerk proberen een beetje stil te maken. Dus bij de koffie, loop wat door, zeg maar, dan is de kerkzaal leeg en is het stil voor de mensen die hier komen om een kaarsje aan te steken. We hebben de buren ook uitgenodigd, dus wie weet komen er nog mensen om hier een kaarsje aan te steken. En het is fijn als dat een beetje in stilte kan gebeuren. Ja, en dan is nu het moment om de kinderen uit de crèche en de buikklas weer bij te halen. En dan sluiten we samen de dienst af door het zingen van een lied uit Johannes de Heer. Dat zal de wereld mooi zijn op die dag en daarna ook Gods zegen ontvangen. Onderweg naar die dag geeft God ons zijn zegen mee. Ontvang je in geloof en ga heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.